betekent dus ook dat je jezelf niet hebt te vergelijken met andere deelnemers, met andere mensen, met waar ik ben, waar je partner zit, waar weet ik veel wie zit. Dat is helemaal niet interessant. Het enige interessante is, waar ben jij op je cirkel?
Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. ...29 november is het Black Friday en ik heb een super sappige, sensuele aanbieding voor je. Dus als je daarvan op de hoogte wil zijn, zorg dan even dat je je inschrijft op mijn nieuwsbrief of hou de socials in de gaten.
Wow, zei ze. Janneke, dit is echt super veel. Kun je daar iets over zeggen? Het was een hele mooie reactie van een klant die Rooted had gedaan, die voor het eerst iets bij mij kwam doen. En na afloop van zo'n sensual embodiment practice is er altijd ruimte om te delen, om vragen te stellen, om interactie aan te gaan en om wat context te scheppen voor de processen die er in je lijf gebeuren. En zij deelde dus dat het ontzettend veel voelde en dat ze daar eigenlijk een beetje van schrok. Ik vond het een hele mooie observatie. En ik vond het ook een hele mooie vraag om eens te beantwoorden in de podcast. Want dit is iets wat ik vaker tegenkom bij klanten. En in combinatie met dat mijn werk voor heel veel klanten, of voor heel veel toekomstige klanten, laat ik het zo zeggen, heel spannend kan lijken. Dat is iets wat ik eigenlijk het meest hoor van mensen die net beginnen. En zo van, oh, ik vind dit heel erg spannend. Dacht ik, het is goed om eens een keer een podcast te maken over wat gebeurt er nou eigenlijk op het moment dat je met dat sensueel belichaamd leiderschapswerk aan de slag gaat. En waarom voelt dat misschien zo spannend? En waarom kan het ook overdonderend en groots en veel voelen? Want dat is natuurlijk ook gewoon echt waar. Ik kan het niet ontkennen dat die grootsheid veel kan voelen. En waarom is dat? Nou, dat is omdat we in ons normale leven, in de gebruikelijke gang van zaken, we nogal vaak of in ons hoofd leven of net iets buiten ons lijf. Ik had het er gisteren over met mijn partner. Die heeft een hele nieuwe hobby. Die is bezig met parfums maken. En die heeft allerlei flesjes besteld. En is allerlei verdunningen aan het maken. En van alles aan het ruiken. En hij was 's avonds dat aan het doen. En ik was 's avonds een boek aan het lezen. En hij zei dat hij van die geuren ruiken zo goed in zijn lijf kwam. En toen vertelde ik, oh ja, ik ben een boek aan het lezen. En een boek is eigenlijk dat je dus van binnen naar buiten kijkt. Ik kijk naar de letters buiten mij. Dus ik ben niet zo heel erg in mijn lijf bezig als ik aan het lezen ben. Terwijl hij met het ruiken van de geuren echt helemaal in zijn lijf getrokken werd. En dan komt hij bij mij langs met zo'n proefje wat hij gemaakt heeft. En dan kan ik ook echt zo voelen, oh ja, oh, ik voel dat hier in mijn lijf. Of deze geur doet me opstijgen. Of deze geur brengt me echt in mijn bekken. Of deze geur opent mijn hart. En dat is dus een hele andere ervaring dan dat lezen. En dat doen we dus gedurende de dag heel vaak. Dat buiten onszelf bezig zijn. We zijn bezig met een klant. We zijn bezig met de computer. We zijn bezig met iets te lezen. We kijken naar buiten. We praten met een ander. We zijn steeds in relatie tot de buitenwereld. En dan niet vanuit ons binnenste. Vanuit wat voel ik in mijn lijf. En ik merk gelijk dat als ik dat zeg, dat ik dus wel naar binnen keer. Terwijl als ik gewoon aan het praten ben, dan ben ik met jou in verbinding. Dus dan ben ik bezig jou te bereiken en ga ik op een bepaalde manier weer uit mijn lijf. Dus als je dan zo'n sensual embodiment practice doet, waarbij ik je begeleid om naar binnen te keren. En waarin ik je uitnodig om te voelen wat er op die verschillende lagen in jezelf gebeurt. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Die heet, geloof ik, De 6 lagen van voelen. Zoiets dergelijks. Even googlen, dan vind je hem. Want het is super interessant, omdat er dus echt niet alleen op de gevoelsmatige laag, maar ook op de sensorische laag, ook op de energetische laag, ook op de sensuele laag, op de laag van zintuigen, in je lijf, op je lijf, net buiten je lijf, van alles gebeurt. En je kunt bedenken, dat zeg ik ook vaak tegen deelnemers, dat je al 30, 40, 50 jaar leeft vanuit je eigen lijf. Dus eigenlijk is je lijf super vertrouwd. Je bent er al je hele leven mee. Maar we leven niet zo vaak in de diepe verbinding met ons lijf, dat ons lijf ook zo onvertrouwd is. En door alles wat gebeurd is, door alles wat ons overkomen is, door alle situaties waarin we ons hebben begeven, door familiestructuren en patronen, door geschiedenis en door de maatschappij om ons heen, hebben we nou eenmaal kleine en grotere trauma's opgelopen. En omdat we die opgelopen hebben en toch willen doorleven, hebben we daar structuren en technieken omheen bedacht om daarmee te kunnen dealen. Dus we hebben kopingsmechanismen ingezet, gebouwd, ontwikkeld. En die brengen ons een heel eind. Maar op het moment dat je dus die kopingsmechanismen gaat onderzoeken, ik zeg dat een beetje vragend omdat dat niet het werk is wat ik doe, maar wel het gevolg is van het werk wat ik doe. Dus als ik met jou die reis naar binnen ga maken en je meeneem op het vergroten, op het weer gezond laten doorstromen van je energie, op die reis van contact maken met je levenslust, met je levensenergie en dus ook, ja, ik zei net vergroten, maar ik bedoel eigenlijk dat je die levenslust weer aanwakkert en aanzet en dus in de oorspronkelijke stroom van jouw levenslust komt, dan ben je dus bezig met die kopingsmechanismen op een bepaalde manier te ontmantelen. En daar zijn we niet bewust mee bezig, want de focus ligt op de levenslust. De focus ligt op je zintuigen. De focus ligt op, wat voel ik nou in mijn lijf? En hoe werkt dat? En hoe stroomt dat? Maar op een onbewuste laag verzet heel jouw wezen zich tegen het stoppen van dat kopingsmechanisme. Dus de ervaring van, wow, dit is te veel, is ook een manier van je wezen om zich te verzetten tegen het ontmantelen van je kopingssysteem. En net als, Janneke, ik voel eigenlijk niks. Die anderen voelen heel veel, maar ik voel niks. Dus de andere kant van het verzet tegen het ontmantelen van je kopingssysteem. Allebei voorbeelden van hoe een ego, een ik-deel, en ja, hoe zou ik dat moeten noemen? Dat deel van jou dat zo vertrouwd is met dat kopingssysteem en hoe je dus je leven hebt geleid tot nu toe en hoe je dus om bent gegaan met de grootsheid, de heftigheid, de veelheid, de nabijheid van de wereld die op een ongezonde manier jouw omgeving binnendrong, hoe je daarmee hebt kunnen dealen. Dat deel zegt ofwel aan de ene kant, wow, dit is te veel. Of aan de andere kant, hey, ik voel helemaal niks. Dit doet helemaal niks. En natuurlijk al die variaties daartussenin, hè? Eigenlijk kun je zeggen, om er een beeld bij te geven, Je hebt je hele leven lang vanille-ijsjes gegeten. Enkel de smaak vanille. En dat was prima, dat was lekker, dat was zelfs in de zomer iets waar je van kon genieten. En nu ineens opent iemand voor jou de hele ijskozaak en zegt, kijk eens, er zijn nog 26 andere smaken. En er is iets in jou dat zegt, wow, 26 andere smaken. Ah, ik ga dat helemaal opnemen. Oeh, dat is ook wel spannend, want jeetje, misschien zit er ook wel een smerige tussen. En misschien is vanille toch eigenlijk wel het lekkerst. Maar ja, 26 smaken. Dat is misschien ook wel heel erg leuk. En je staat dus op die drempel van die ijskozaak. En je kijkt naar die 26 bakken. En je denkt, holy moly. Daar kan ik eigenlijk niet uit kiezen. Dat is veel te veel. En wat je dan kunt doen, is naar buiten stappen. En terugkeren naar je vanillesmaakje. Of je stapt wel over die drempel. En je begrenst jezelf. Je maakt veiligheid voor jezelf. Je zegt, ik proef vandaag één andere smaak. En ik neem vanille. Zodat je zowel die basis hebt waar je het goed op deed. Maar dat je ook nog even een ander proefje neemt. Even jezelf de ruimte gunt om nog wat meer te proeven. Om je smaakpalet te verbreden, maar niet te overrompelen. En ja, hoe doe je dat dan? Hè? Dat is met zo'n ijskoo-voorbeeld heel gemakkelijk. Maar hoe doe je nou een begrenzing als het gaat over sensueel belichaamd leiderschapswerk? Nou, je kunt je bijvoorbeeld focussen op alleen die ademhaling. Of alleen een bepaald verlangen in je lijf wakker maken. Bijvoorbeeld alleen op de flow gaan. Of alleen op dat bekkenbewustzijn. Of alleen gaan voor die intieme aanraking die jij met jezelf doet. Dus dat je de hele tijd je hand over je lijf voelt gaan en daarop focust. En dan niet dus bezig bent met al die andere lagen van voelen die daar ook nog zijn. Want dat is overweldigend. Dat is alsof je die 26 smaken in één keer in je mond propt. En dat helpt dus niet, want dat zorgt voor een overkill op een andere manier. En je wilde juist van die overkill af. Je wilde juist in de vertraging, in de verlangzaming, in dat bekkenbewustzijn komen. Omdat je weet, als ik vertraag en verlangzaam, dan opent zich waar een heel universum in mijn lijf, waar ik veel meer contact heb met die oerwijsheid die er in me zit. En waardoor ik dus uiteindelijk veel sneller resultaat heb in begeleiding met mijn klanten, in gefocust werk leveren, in verbinding maken met anderen. Nou, in alles wat je wil doen in de wereld, in alles wat je wil bewerkstelligen in de wereld, gaat veel sneller op het moment dat je vanuit je hele zijn, je hele bewustzijn, je hele belichaming komt. Nou, dat is dus de ene kant van het verhaal. Dat met naar binnen keren er een onwijs groot universum in jouzelf open gaat, waar je wel heel lang mee hebt geleefd, maar waar je je niet echt bewust van was. En dat je jezelf dus hebt te begrenzen in die ontdekkingstocht, zodat je jezelf niet overrompelt. De andere kant van het verhaal, of niet de andere kant, maar het tweede deel van het verhaal, is de spanning die mensen vaak kunnen voelen op het moment dat ze naar binnen keren, dat ze zichzelf aanraken, dat ze jodisipjes nemen, dat ze die sensualiteit, dus dat op en top genieten van dat wat je zintuigen je vertellen, dat je daarmee aan de slag gaat. Want laten we eerlijk zijn, dat is gewoon in wezen best raar. En de oefeningen die ik je geef zijn ook best raar. En waarom moet ik er nou zo om lachen? Omdat eigenlijk ze heel natuurlijk zijn. Het zijn oefeningen die de mensheid al jaren, decennia, millennia doen. Echt lang geleden. Toen er nog heilige hoeren waren. Dat is de titel voor priesteressen die met seksualiteit bezig waren in de oude tempels, in de verering van de godin, in de verering van de goddelijkheid van het leven, in de samensmelting van de aarde en de kosmos. Waren er priesteressen die heel erg bezig waren met dit werk, met dit sensueel belichaamd leiderschapswerk, met seksualiteit, met sensualiteit, met het openen van je zintuigen, met het openen van je energiestromen, met het openen van het chakrastelsel, wat toen nog niet zo heette, maar wel een onderdeel was van hoe werken we met de natuurwetten. Want het zijn gewoon natuurwetten. Maar die natuurwetten zijn we in deze maatschappij zo ontzettend vergeten, dat het dus lijkt alsof alles wat ik je aanbied heel vreemd is. Terwijl het is iets heel oorspronkelijks, iets heel natuurlijks, iets wat al jaren voorkomt, zoals ik al zei. Dus als we gaan kijken naar onszelf, onze manier van bewegen, onze manier van intimiteit en aanraking met onszelf vanuit de ogen van de maatschappij, ja, dan komen natuurlijk al die stemmetjes omhoog. Van, waarom doe je dit? Wat heeft dit voor zin? Wat is dit gek? Als mijn buren dit zien, oh jee, wat zou mijn man ervan vinden? Ik kan hier toch niet mee aankomen in mijn sportclub of mijn familie of mijn, noem maar wat op, wat voor clubjes je dan ook hebt. Ja, in die zin heb je gelijk. Als je vanuit de ogen van de maatschappij naar mijn werk kijkt, naar mijn oefeningen kijkt, naar dingen die we doen in Rooted, dan is dat raar. Maar als je kijkt vanuit de lijn van vrouwen die teruggaat naar de oorsprong, dan is het een hele natuurlijke voortzetting. Dan is het een welkom heten. Dan is het een, ah, ben je er eindelijk? We waren op je aan het wachten. Wat fijn dat je weer thuis komt. En die omkanteling, die heb jij dus te maken. Die kan ik niet voor je maken. Ik kan wel je meenemen met mijn stem, met mijn energie, met mijn woorden, met mijn bewegingen, met mijn wijsheid. Kan ik je meenemen op die reis. Maar als je blijft kijken met de ogen van de maatschappij naar jezelf, dan blijf je altijd in dat stuk, jeetje, wat is dit raar. Dus je hebt zelf die blik om te draaien. Je hebt zelf vanuit de binnenkant te komen, te kijken, te voelen, te ervaren. En als je dat doet, dan is die begrenzing waar ik het net over had met die 26 ijssmaken ook ineens veel gemakkelijker. Want dan kijk je niet van buiten naar die ijskozaak naar binnen. Nee, dan sta je in al die ijsbakken en dan kun je voelen, oh, vandaag kies ik appelsmaak. Ik weet nog dat ik ooit voor het eerst appelijssmaak proefde. En nou, daar ging een wereld voor me open. Ik heb het daarna nooit meer geproefd. Ik weet ook niet waarom ze geen appelsmaak hebben in normale ijszaken. Ik vond het fantastisch. Maar dat je dus als het ware in zo'n vitrine kan zijn. En dan heel duidelijk kan voelen. Ook dit is voor mij vandaag. Op dit moment. En dat neem ik. En niet al die andere smaken. En dan vanuit die ene opening kun je stapje voor stapje steeds meer proeven. Steeds meer openen. En dat is hoe heling werkt. Heling gaat stap voor stap en in cirkels. Dus je laat steeds weer diezelfde cirkel langskomen. Je loopt voortdurend dezelfde. Ja, het zijn geen patronen, want dat is niet wat je aan het doen bent. Dat is juist wat je aan het ontmantelen bent. Maar in cirkels komt steeds weer hetzelfde terug. Maar die cirkel wordt steeds kleiner en kleiner. En je loopt als het ware steeds meer naar die kern, steeds meer naar binnen. En waar je je op die cirkel bevindt, dat is heel eigen. En dat is helemaal aan jouw proces, waar jij instapt en waar je komt. En dat betekent dus ook dat je jezelf niet hebt te vergelijken met andere deelnemers, met andere mensen, met waar ik ben, waar je partner zit, waar weet ik veel wie zit. Dat is helemaal niet interessant. Het enige interessante is, waar ben jij op je cirkel? En wat is de volgende stap die je op die cirkel zet? En hoe klein of hoe bewust, ja, dat is het woord waar ik naar zocht, hoe bewust is die volgende stap? Daar gaat het om. Ja, ik geloof dat dat voor nu even mijn antwoord is op de vraag. Janneke, wow, wat gebeurt er allemaal veel in mijn lijf? En dit is wel wat groot en hoe moet ik hiermee omgaan? En ik denk dat ik binnenkort nog wel een aparte aflevering wil maken over het idee dat mensen vaak zeggen, het is zo spannend. Ik doe dit, ik heb me ingeschreven, maar oh, ik vind het doodeng. En ook, ik ben aangetrokken tot je werk, maar ik schrijf me niet in, want ik vind het te spannend. Als je daar nou een vraag over hebt, stuur me die even. Dat vind ik echt heel leuk, want dan kan ik precies op die vraag antwoord geven. En dat stuurt me ook in deze podcast een richting op. En dat helpt mij ook begrenzen. Ook weer zo mooi, hè? Ja, want als ik niet een vraag heb, niet een specifieke vraag heb, dan kan ik heel erg uitweiden over alles wat ermee te maken heeft. Want alles heeft met elkaar te maken. En er zijn zoveel facetten aan verschillende onderdelen. Dus het is heel fijn als je me gewoon een vraag stuurt. Dan kan ik daar specifiek op antwoorden. En dat helpt jou ook weer verder. Want daar kun jij ook weer diepere lagen in ontdekken. Misschien niet specifiek mijn antwoord, maar raakt wel dat wat ik zeg weer aan iets wat jou weer op een andere laag brengt. Nou, voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik vind het super tof als je deze podcast waardevol vindt. Dat je dat even aangeeft bij Spotify, dat je me 5 sterren geeft. Dat zorgt weer voor een goede ranking. Is ook altijd heel leuk en kunnen meer mensen naar me luisteren. En dankjewel alvast als je mijn podcast deelt met andere mensen. Vind ik super, super fijn. En ik hoop dat je er weer bij bent de volgende aflevering. Doei, doei!